Goed, wij zijn vanavond bij elkaar en wij zijn vorige week gekomen tot Genesis 42. En dan hebben we heel veel tekst vanavond. Te veel. Ik heb dat achter elkaar doorgelezen, dan doe je niks anders, alleen maar lezen. Dus dat gaan we niet doen. Dan moeten we even kijken wat de belangrijke dingen eruit kunnen halen. En als u dan toch thuis wilt weten van wat er in staat, dan... Nou, thuis hebt u natuurlijk alle tijd om te lezen. We zijn gebleven bij Genesis 42. En dan hebben we dan het gedeelte gehad dat Jozef dan onderkoning geworden is. Dat hebben we gelezen. Jozef is onderkoning geworden en dat is natuurlijk een gigantische ommekeer geweest in zijn leven. En er is nogal wat gebeurd in Jozef zijn leven. We hebben gelezen dat hij vaders lieveling was. Hij is verkocht, slaaf geworden. Is opzichter geworden. Hij is weer gevangen genomen. En nu in hoofdstuk 42 lezen we verder dat hij onderkoning is geworden. In een hele korte tijd heeft hij dit allemaal meegemaakt. Als je dat in jaren rekent, dan is het echt... top en dal en achter elkaar. In een moment is hij heel beschermd in het leven. En de andere keer dan zit hij echt op de grond, letterlijk en figuurlijk. Maar nu is hij op één na de machtigste man van Egypte geworden. Hij heeft ook een ring gekregen. Daar lees je misschien wel makkelijk overheen. Maar een ring van de farao, dat is eigenlijk een soort volmacht wat Jozef gekregen heeft van de farao. Daarmee kan hij dingen verzegelen. Wij zouden zeggen, dan krijgt hij de stempel mee. En dan krijgt hij een blanco check van de farao. Dus hij krijgt een ring. En de handtekening, zoiets kun je ook zeggen. Vervolgens krijgt hij, het gaat hem goed. Hij krijgt twee zonen. Later lees je in de Bijbel ook dat hij meer zonen heeft gekregen. Maar de belangrijkste twee zonen die hij gekregen heeft zijn Manasse en Efraïm. En dan wordt eigenlijk het, als we dat lezen, hoofdstuk 42, dan gaat eigenlijk de camera die ons alles laat zien in het leven van Jozef eigenlijk gedraaid. En we gaan, ons blik wordt eigenlijk gericht op Jacob en op Jacob zijn zonen. Dus een hele ommezwaai. We zien Jacob in Kanaan, dat hij daar nog steeds woont. En ook dit verhaal gaat dan verder eigenlijk over Jacob. Als we nog even naar Genesis 32 vers 28 lezen, dat is denk ik toch wel belangrijk om te zien, want er zijn een paar dingetjes die wel opvallen in Genesis 32 vers 28. En daar wordt dan gezegd over, dan heeft Jacob dat gevecht bij de Jabok, bij de rivier, en voordat hij Esau ziet. En dan staat er, toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met de mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch wie uw naam, wat is toch uw naam? En hij zeide, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. Jacob gaf die plaats de naam Peniel. Want hij zei, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Dus hier lezen we dat Jacob de naam Israël krijgt. In ons hoofdstuk vanaf waar we nu mee bezig zijn, vanaf 42, daar lezen we ook over Jacob. En dan gaat het over Jacob en dan gaat het over Israël. Dan kom je, af en toe wordt het woord Israël gebruikt en af en toe wordt, of het meeste keren gaat het over Jacob. Wat we hier zien is gebeuren is eigenlijk het ontstaan van het volk Israël. Dat krijgt gestalte. Eerst is Israël is dan één persoon. Jacob wordt Israël genoemd. En verder is er eigenlijk nog geen, de naam Israël is er wel, maar de lading is er nog niet. Het is nog niet het volk. Je kunt nog niet spreken over het volk Israël. Het is er maar één persoon. Jacob wordt dus Israël genoemd door de engel van God. Maar als we dan doorlezen, dan gaat het weer gewoon over Jacob. In zekere zin zien we hier dus een grote in het groot, dus een overzicht van de geboorte van een nieuw volk, het volk Israël. Nu is het nog een gezin in Kanaan. En Jacob, een gezin die in Kanaan leeft. En het gaat dan over Jacob en zijn 11 zonen. En dat, zo wordt het ook genoemd, 11 zonen. Er staat niet van en Israël als volk leeft nog in Kanaan. Nee, het gaat over, gewoon over de familie van Jacob. En dan ziet in hoofdstuk 42 vers 1 tot 5 dat Jacob ziet de honger om zich heen. En is een beeld van een kind dat honger heeft en moet groeien. Zo is het ook met het gezin. Of het gezin moet groeien, het volk moet ontstaan. Ja, en heeft honger. En dan, op dat moment zien we eigenlijk het ontstaan van het volk Israël. In hoofdstuk 42, vers 5 wordt voor het eerst zonen van Israël genoemd. Zonen van Israël. Het geloof aan wat erin. Het gaat daarom van, dat we dus zien dat het dan, als Israël genoemd wordt, dat dat eigenlijk te maken heeft met de voorbereiding van het ontstaan van het volk. En hij stuurt de zonen weg, maar Benjamin blijft bij hem, bij Jacob, want Jacob die wil geen risico weer nemen dat hij nog een zoon zou verliezen. En dan vers 6, de broers die buigen zich voor de onderkoning van Egypte, niet wetende dat het Jozef was. En daarmee komt de droom van Jozef uit van de korenschoven. Dat was iets waar de broers eigenlijk een hele hekel aan hadden. He, die uitleg van die droom. En dat zou natuurlijk nooit gebeuren, dus ze hebben er alles aan gedaan dat het, om dat te voorkomen. Maar nu gebeurt het toch. En nu zien we de ommekeer in het leven en positie van Jozef. Op dat moment krijgt hij de macht. En is hij de machtigste man. Hij had alle macht om nu lekker uit te halen naar zijn broers. Maar Jozef doet dat niet. Wel spreekt hij hen streng toe en gaat hen uithoren. En hij vraagt naar zijn vader en naar Benjamin of die nog leven. Hij beschuldigt hen van spionage in vers 14. En de broers worden 3 dagen in de gevangenis gestopt. Na 3 dagen spreekt hij hen weer en vertelt dat een van de broers moet blijven. En dat zij de jongste zoon Benjamin moeten halen. En meenemen op de volgende tocht. Als ze weer terugkomen om nog meer eten te halen. Waarmee de broers dan moeten dan bewijzen dat ze geen spionnen zijn. Dat verhaal kun je gewoon lezen. Wat eigenlijk heel bijzonder is, dat Jozef zijn broers daar ontmoet. Hij herkent ze, maar de broers herkennen hem niet. Zij gaan. Jozef, als we daar nou eens kijken van hoe wij zelf zouden reageren. Hè? Want dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Als je zegt van nou, als ik nou eens in de positie van Jozef zou staan. Er zijn veel mensen die. En ik denk dat het bij u net zo is. Dat u allemaal wel mensen kent die mij. En zo ken ik ook wel mensen die mij een hak zetten. Of mensen die het leven zuur maken. Mensen die je kwaad hebben aangedaan. Mensen waarvan je denkt van, nou en dan ineens zie je dat Jozef in de positie komt. Niet meer als leider. Niet meer als iemand die alles ondergaat. Maar Jozef die komt nu tevoorschijn hier als iemand die de boel naar zijn hand kan zetten. Hij beslist. En hoe hij daarmee omgaat. Daar heb ik ook aan gedacht. Ik denk van, ja, hoe gaan wij daarmee om? Als je nou dan ineens in de positie komt dat je zegt, nou dan zal ik hem toch eens een lesje leren. Jozef doet het dus niet. En wij zijn nogal wel eens geneigd om dat wel te doen hoor. Nou, ik denk dat ik geen vreemde ben, dus ik reken bij mezelf af. Ik zou het wel eens fijn vinden om eens een keer de directeur te zijn en dan eens een paar mensen zijn flink flink aanpakken. Maar goed, het is niet goed. En zoals ik weet, een heleboel dingen, en het gaat niet om bekentenissen af te leggen nu, maar gewoon een spiegel voor jezelf eens na te kijken voor, ja, reageer ik wel zoals Jozef? Jozef die gaat ze wel uit horen, want hij wil graag weten hoe het met Benjamin en met zijn vader is. En hij heeft helemaal geen wrok, geen haard, niks. En vers 21 tot 23. Daar lezen wij, daar kunnen we misschien wel even lezen. 21, 23, 42. Oh, ik kan het haast helemaal niet meer lezen, zie ik wel. Ja, vers 21 tot 23. Toen zeiden ze tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun, heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt de vergelding geëist voor zijn bloed. Je ziet daar twee dingen, dat eigenlijk de broers hun schuld bekennen. En dan is er eentje bij die zich daar weer van distancieert, want het is eigenlijk jullie schuld. Ruben zegt eigenlijk van, ja, maar jullie hebben. Maar Ruben was er ook bij. En daar zie je dus ook weer zo'n menselijk trekje. Er zijn heel veel mensen die zich onder verantwoordelijkheid weg willen trekken. En die zeggen van, ja, maar daar heb ik ja niks mee te maken. Als wij ergens getuigen van zijn, dan zijn we er ook verantwoordelijk voor. En ik denk dat dat ook iets is wat we ook kunnen, wat we ook ons eigen moeten maken. Dat we ons niet verschuilen achter van, ja, maar mijn broer heeft gezegd, of mijn vrouw heeft gezegd. Ja, dat vind je terug in Genesis natuurlijk ook. Maar wij willen elke keer weer onszelf weer vrijpleiten. Het ziet ons veel meer, denk ik, om eens een keer te zeggen van, ja, wij hebben inderdaad schuld. Of wij zijn er ook schuldig aan, hoe kunnen we dingen weer herstellen? Dus daarmee bezig zijn. Ja, in vers 23 dus is een bekentenis voor het aangezicht van Jozef. Zo wist hij wat er in hun hoofden omging. Zo, op die manier kwam Jozef erachter hoe de broers dachten. Hij maakt daar dan gebruik van. Hij maakt de broers extra moeilijk door. Hij maakt gebruik van de situatie waarin is en hij maakt het hun moeilijk door. Als ze dan weer teruggaan, dan geeft hij geld mee. De broers gaan terug en dan vinden ze dat in plaats dat ze dus, wij zijn bang, in die versen die we net gelezen hebben, de benauwdheid over ons. En Jozef die maakt het nog een stukje erger. Die gaat die koren die ze betaald hebben, dan geeft hij het geld mee terug. En dan worden ze eigenlijk helemaal, zijn de broers eigenlijk niet erg blij mee. En ze gaan dus naar Jacob terug. En Jacob wil niet weten wat de broers voorstellen. Hij wil niet dat Benjamin meegaat. En ook hier wordt weer gesproken over Jacob en gaat het niet over Israël. Maar dan gaat het weer om familieaangelegenheden, gewoon om als mens en niet als volk. Genesis 43, dan slaat de honger weer toe. En Jacob wil dat de zonen weer teruggaan naar Egypte. In vers 6 wordt Jacob weer Israël genoemd. Hier gaat het om de toekomst, het begin van het volk. Om met elkaar praten ze over de richting die ze moeten gaan. Het gaat hier eigenlijk over het voorbestaan en een besluit. Daarbij wil ik eigenlijk zeggen van dat als je dat in het volkswording van Israël ziet, dan is dat natuurlijk een cruciaal moment. Als Jacob besluit samen met zijn zonen van dat er weer eten opgehaald moet worden. En dan gaan ze dus daarmee met elkaar in conclaaf en dan wordt er toch gezegd dat Benjamin dus toch meegaat. En zo komen ze in vers 15 bij Jozef aan. Maar dan is het eigenlijk al een besluit wat niet alleen van Jacob is, maar van Jacob en zijn zoon samen. Dus dan is het een meervoud. Dan gaat het al om een keuze waar je eigenlijk kunt zien van, hé, dat is eigenlijk, ja, die 12 of die 11 broers, inclusief Jozef waren er dan 12, zijn het begin van het volk van Israël. En ze nemen samen het besluit om dan toch naar Egypte terug te gaan. En dan in vers 26, 27, broers buigen allen voor Jozef. En dan volgt er een maaltijd. En de broers liggen op leeftijd aan En ze waren heel erg verbaasd, maar ze zeiden niets. Ze waren slaafs gehoorzaam aan de regels van Jozef. En daarin zie je dus weer het omgekeerde van wat er in het begin van Jozefs leven gebeurde en nu. Nu is het Jozef die bepaalt. En de broers die denken dat ze weer terug kunnen. En dan vinden ze de beker die Jozef in de zak heeft gedaan bij Benjamin, waar het graan in zat. En dan gebeurt er iets bijzonders. Waarvan je echt kunt zien dat er wat veranderd is bij de broers. En dat is eigenlijk ook iets van waar wij weer uit kunnen leren, denk ik. Van, wij kunnen wel in een bepaald stramien denken en ons zelf heel belangrijk vinden. Maar door de gebeurtenissen en dingen die gebeurd zijn in het verleden, is het eigenlijk heel zinvol om je daar aan te conformeren, aan te denken. En dan zie je dus in vers 18 dat Juda, die begint aan een betoog en neemt de schuld van alles van wat er met Benjamin is gebeurd op zich. Dat is een heel ander verhaal als dat we in het begin lezen met Jozef. Dan wil iedereen Jozef kwijt en nu komen ze helemaal op, en zelfs ten koste van hun eigen leven, als Benjamin maar niks gebeurt. En hij wil ervoor zorgen dat Jacob niet nog een keer zo'n groot verdriet zal hoeven te verdragen. En Jozef ziet daardoor dat het oprecht berouw is en dat het een zorgzaamheid is geworden. Dus van de broers kun je dus zeggen dat ze dus eigenlijk 100% omgedraaid zijn. Zij houden nu rekening met hun vader. En dat deden ze toen ze Jozef daar gingen verkopen, absoluut niet. En dan maakt Jozef zich in hoofdstuk 45, in 4 tot 8, lezen we dat Jozef de woorden spreekt: God heeft mij voor jullie. Voor jullie. In tijd. Hier geeft Jozef aan dat hij de leiding van God ziet. Achteraf zijn altijd conclusies te trekken, maar vooruit zeggen en het heden zien als levensweg van God gekregen en door hem daar dankbaar voor zijn, is dat voor ons hetzelfde als voor Jozef? En daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen van, ja, Jozef die geeft op dit moment, wanneer de broers daar zo smeken voor Benjamin, en voor Benjamin opkomen, ziet hij dat die verandering. En dan zegt Jozef, ja, God heeft eigenlijk de hele geschiedenis met mij, dat is eigenlijk gebeurd, God heeft dat zo geleid. Nou, als je achteraf kijkt, kunnen wij dat ook wel vaak zeggen. Ja, we denken wel eens van dat sommige dingen ons maar overkomen, zomaar. Maar als je dan achterom kijkt en je kijkt die hele levensweg, kunnen we dan ook zeggen van God heeft dat zo geleid. En als we dat dan zeggen, betekent dat ook, kunnen we ook zeggen van ja, God leidt nu mijn weg. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, maar als Jozef dus in die bodemloze put zit, terwijl net voordat hij verkocht werd, zou hij dan ook gezegd hebben van dit is door God geleid? Als wij in de put zitten, zeggen wij dat dan ook? Of zeggen we dat ook alleen maar aan het eind van ons leven? En dat is ook een keuze die je kunt maken. Je kunt ook zeggen van ik stel mij in dienst van de Heer, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven en hij leidt alles. Maar is het niet zo dat wij vaak ons eigen weg en eigen ik belangrijk vinden? Vooral ons privéleven. En wij klagen wel eens over onze ellende. Maar hebben wij wel echt ellende om ons heen? Natuurlijk is het zo dat wij eigenlijk allemaal wel iets hebben waarvan je zegt van ja, dat klaagt mij geweldig. En daar zit ik over in en ik weet niet hoe dat verder moet. Natuurlijk hebben we allemaal die momenten. Maar dan hebben we het vaak over onze gezondheid en dingen die we niet zelf in hand hebben. Maar klagen we ook wel eens niet over dingen die bij vanzelf oorzaak zijn. Wij klagen vaak en wij willen graag ons eigen weg. En als we ons eigen weg niet gaan, dan klagen wij vaak. Ik heb mijn best gedaan om van Jozef iets te vinden, maar je vindt van Jozef niks als hij in de put gaat, als dat hij in de gevangenis gezet wordt, dat hij klaagt. op het moment dat hij dus in die ellende zit, wat doet hij als hij voor de laatste keer in de gevangenis terechtkomt? Gaat hij niet in een hoekje zitten murmen van wat dat overkomt mij nou en ik ben onschuldig in de gevangenis gezet? Nee, wat gaat hij daar doen? Hij gaat daar andere mensen helpen. Kunnen wij in onze, zoals wij ons voelen, dat ook zeggen? Wij voelen ons nogal gauw achtergesteld en worden daarom wel eens boos. Hoe anders is dat van Jozef? Willen wij Jozef zijn voorbeeld volgen, of is dat te zwaar? Ik denk dat Jozef zich overgegeven heeft in Gods handen. Dankend en bereid anderen te helpen, in plaats van boosheid, laat hij ons zien hoe hij dwars door zijn eigen verdriet heen anderen altijd recht bleef behandelen. Een les voor ons uit dit hoofdstuk is voor ons allemaal. Laat Gods liefde onze leiding blijven geven, vergevingsgezind zijn. De mens die boosheid brengt en niet op dezelfde manier beantwoorden. Dus mensen die ons boosheid brengen, ons boos maken, dan moeten we niet op dezelfde manier terugdoen. En dan, als we dan kijken naar Jozef, die deed dat ook niet. Jozef die ging ook niet als een, je zou eerst zeggen in het Nederlands als een kip zonder kop, er bovenop. Nee, hij liet het komen en hij bracht positieve dingen. Hij ging mensen helpen en hij wilde mensen weer bij God brengen. Weer in het reine brengen. Mensen ondersteunen, zodat het leven van die mensen ook weer zin kreeg. Dat kun je ook zien in de geschiedenis van de bakker en de schenker. En ook in de, dat hij dus in de gevangenis zit en hij wordt daar weer voorman. Hij valt op. Hij laat zien dat hij niet wil ontsnappen, dat hij geen vroed heeft. En dan zeggen mensen wel eens, ja, dat is makkelijk, want Jozef had zijn dromen. God had hem dat allemaal mooi laten zien in de dromen, wat er allemaal ging gebeuren. Want zijn broers die zouden voor hem knielen en zelfs zijn vader zou voor hem buigen. Zulke dromen hebben wij niet. Jozef had iets om naar uit te zien. Hij in moeilijke tijd, ja, hij had die droom van God gekregen. En, nou, zo wordt er wel eens over gepraat en daarom was het voor Jozef wat makkelijker. Nou, ik denk niet dat Jozef het makkelijker heeft als wij. Want wij hebben Gods woord. We hebben Gods woord en Gods woord vertelt ons wat hij voor ons gedaan heeft en wat hij voor ons bereid heeft. Wij zijn Gods kinderen en een eeuwig leven voor ons hebben we gekregen om niets. Wij hebben ook een toekomst gekregen van God. God vertelt ons ook dat wij de toekomst straks bij Jezus mogen zijn. En dat wij voor altijd bij hem zullen zijn. En aan geen enkel ding gebrek zullen hebben. We hebben nu wel gebreken, maar als we straks bij God zijn, zijn al die gebreken weg. Dan is er alleen maar vreugde en blijdschap en dankbaarheid en loven bij God. Dat is ons vooruitzicht. Jozef had dat ook in zekere zin met zijn dromen. Wij hebben het veel duidelijker, wij hebben het veel concreter dan wat Jozef heeft gekregen. En hoe gaan wij daar dan mee om? En wij maken wel eens moeilijkheden, mensen maken het ons wel eens moeilijk en dan zeggen wij van ja, maar ik laat me niet ondersneeuwen en ik wil mijn recht halen. En dan zie je steeds weer, als ik dat zo zeg, steeds weer het woordje ik. En wij vinden dat heel erg belangrijk. Maar we kunnen ook naar die ander toe gaan en zeggen van goh, je doet mij verdriet aan, waarom doe je dit? Voordat we direct overal er tegenaan gaan. Laten wij de weg die Jozef ook gegaan is, en laten we die aanhouden. En ons blik gericht houden op onze toekomst. Onderweg leren door de boze en achterdocht en wantrouwen en dat soort dingen weg te doen. Moeilijk? Jazeker. Onmogelijk? Nee. Want Jezus wil ons helpen. Maar ook daarin is het dus weer zo, van Jezus wil ons wel helpen, maar dan moeten we dat wel toelaten. En wij zijn heel erg geneigd om dat laatste juist niet te doen. Wij willen het vaak weer zelf onze touwtjes in handen hebben, onszelf onze richting bepalen. Als wij zijn volgelingen willen zijn, moeten wij wel zijn weg volgen en onze eigen ik van de troon af laten gaan. En die aan Jezus geven. Makkelijk gezegd, Dat geldt ook voor mij, maar wij zullen alleen het eeuwig leven kunnen hebben als wij Jezus vertrouwen. En dat eeuwig leven en dat Jezus vertrouwen, dat is best wel eens dat je zegt van, goh, dat zie je niet altijd direct. En het is ook wel eens zo, ik heb vanavond nog even met iemand gehad over, ja, hoe ga je ermee om, hoe ga je met het leven om? Als je één keer een zoon van je vader bent, daar kom je nooit weer vanaf. Je blijft altijd zoon van je vader. Of je het leuk vindt of niet. En zo heeft het ook ons leven gegeven aan Jezus. En als we ons leven aan Jezus gegeven hebben, dan is God onze vader. Jezus is onze heilsman. En wij zijn een kind van God geworden. En als je dan een kind van God geworden bent, dan hoef je niet weer over te twijfelen. Dan kun je ook niet weer veranderen. En ik zou eerst zeggen, God dank niet. Want zoals ik een zoon van mijn vader blijf, mijn lijfelijke vader, zo, ook al is hij overleden, ik ben nog steeds een zoon van hem, zo moeten we ook die zekerheid ook in onszelf nemen dat wij een christen zijn, dat wij een kind van God zijn. En als wij dan een kind van God zijn, hoe leven wij dan? Hè? Hoe gaan we dat met ons, hoe richt ik dat in? Hoe richt ik mijn leven in en hoe ben ik in omgang met gemeenteleden, met broeders en zusters? En als we nou dan even kijken, wat een. We zijn dan gekomen. Jozef maakt zich bekend en we gaan. En dan lezen we heel erg opmerkelijk, dat vond ik nog wel opmerkelijk, hoofdstuk 47. Daar gaat het over dat Jacob de farao ontmoet. En daar wordt Jozef die vertelt dan Jacob wel en niet moet zeggen tegen de farao over welk beroep ze hebben. Want als ze zeggen herders, dat is een gruwel voor de farao en de voor de Egyptenaren. En dan wordt er gezegd van dat zij veehouders zijn. En niet het woord herders wordt niet gesproken. Dat is een slimme iets. En zo kun je dus door je woordkeuze die je doet, kun je dus dingen voorkomen. Zonder dat je echt. Want natuurlijk, schapen zijn ook dieren en is ook vee. En dan krijgen ze van de farao toestemming om in het land Gozen te wonen. Dat is het begin waar het volk Israël ontstaat. En dat is dat is wel opmerkelijk dat Egypte weer de kraam, het kraamhuis zou ik zeggen, kraamland eigenlijk van het volk Israël is. En ook in de profetieën heeft Egypte nog een aparte status. Jezus ging ook naar Egypte toe. Die vlucht daar ook, blijft daar ook een poos. Dus ook, en zo zie je steeds weer een trend die in het leven van de Israëlieten voortkomt. Dat ze eigenlijk opgroeien in Egypte. Verder lezen we dan in vers 13 over Jozef. Die houdt het volk in leven. Als we dat stuk lezen, dan zien we hoe Jozef dat oplost. Want de Egyptenaren kopen en kopen. Op een gegeven moment hebben ze geen geld meer. En Jozef die is daar heel erg sociaal bezig. Door mensen wel te zorgen dat ze op een eerlijke manier, maar niet voor niets, toch te eten krijgen. En er zit een heel sociaal gebeuren achter. En dan, even kijken hoor. Dan gaat in vers 19, lezen we dat stuk, en daar staat het, waarom zouden wij voor uw ogen sterven, zowel wij als onze grond, koop ons met onze grond, en dan, dus ze geven zichzelf helemaal over aan Jozef, en om in het leven te blijven. Zo kocht Jozef voor de farao alle grond in Egypte, want de Egyptenaren verkochten allen hun akker, omdat de honger hun te sterk geworden was. Zo werd het land het eigendom van de farao. het volk liet hij overbrengen naar steden. Van de alle einden van Egypte tot de andere einden ervan. Dus mensen gingen in steden wonen. En dan wordt er weer iets anders over de priesters. Die mochten de grond wel houden. Als je nou in Leviticus leest, dan zie je Leviten, die hadden, waren zo'n stam, die kregen in Israël juist weer geen grond. Dat is, een heel onderscheid van hoe het in Egypte ging en hoe het met het volk, hoe Israël dat ging doen. En dan, daar wou ik dan wel lezen, dat is vers 28 van hoofdstuk 47. Daar gaat het over het levenseinde van Jacob. Jacob leefde nog 17 jaar in het land Egypte, zodat de dagen van Jacob de jaren van zijn leven 147 jaar was. Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen, dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem, als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer je dat je mijn goede tierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf mij toch niet in Egypte, maar laat mij bij mijn vaderen liggen. Daarom moet je mij uit Egypte voeren en mij in hun graf begraven. Hij zei, ik zal overeenkomstig uw woorden handelen. Hij zei, zweer het mij. En hij zwoer het hem. Toen boog Israël zich neer aan het hoofdeinde van het bed. Dus ook hier zien we al een wens van Jacob, dat hij dus weer in het land Kanaan begraven zou worden. En Jozef die moest dat beloven dat hij dat zou doen. En dan krijgen we het moment dat Jacob de zonen van Jozef zegent. En dan zegent hij weer precies andersom, zoals we met eerst geboorterecht. De tweede zoon die krijgt dan het eerste geboorterecht. Efraïm wordt meer als Manasse. En daarmee zegt hij in vers 5 van hoofdstuk 48. Nu dan jouw twee zonen die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Efraïm en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. Daarmee lijft eigenlijk Jacob de twee zonen van Jozef bij hem in het, ziet hij die als twee zonen. Daarmee krijgt Jozef dus als erfdeel, het dubbele erfdeel als van de andere zonen. Jozef zelf krijgt is eigenlijk geen stamvader, maar wel weer van Efraïm en Manasse. Die gaan verder als zonen van Jacob. En die krijgen dus ook dezelfde behandeling. Lezen we ook dat Jacob nog meer nakomelingen, of Jozef meer nakomelingen gekregen heeft. Maar die tellen ze niet mee als zonen van Jacob. En dan zegent Jacob zijn zonen. Dat is een heel lang bijbelgedeelte eigenlijk. Ik heb dat ook niet verder meegenomen in mijn wat ik vanavond zou willen behandelen. Het gaat echt over de beloftes die Jacob geeft aan zijn zonen. Het heeft allemaal te maken met zijn toekomstverwachtingen. Al deze dingen die Jacob hier aan zijn zonen belooft eigenlijk, of zegent, eigenlijk is dat heel fijn om dat eens na te kijken. Je zou er een aparte bijbelstudie van kunnen doen. Naar elke zoon wat gezegend wordt door Jacob, dat is ook echt helemaal precies zo uitgekomen. Dat is heel erg apart. Het is net alsof je een soort, het is toch een profetie die Jacob daarvan krijgt, hoe het volk eigenlijk ontstaan zal, wat er met het volk zal gaan gebeuren, hoe het eruit komt te zien. En dan sterft Jacob in vers 29. Daarna gebood hij hun en zei, ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot die ik op de akker van Efron de Hethiet, die op de akker van de Hethiet ligt. In de grot die op de akker van Machpela ligt, tegenover Marmel in het land Canaan, en die Abraham samen met die akker gekocht heeft. Hiermee geeft hij dus eigenlijk aan van dat hij verenigd zal worden met de mensen die overleden zijn, met zijn familie. Dat is eigenlijk heel erg apart. Dat, ook daarin kun je zien dat eigenlijk al een vooruitzicht is, een soort profetie eigenlijk, dat het leven gewoon niet ophoudt bij de dood. Heel veel mensen denken dus ook in onze tijd van dood is dood, weg is weg. Maar ook hierin zien we dus al een heenwijzing van dat hij bij de vaderen zal zijn. Bij zijn vaderen. En dat is, ja, dat is ook een stukje van wat wij dus ook eigenlijk moeten, ons eigen moeten maken. Dat wij zeggen van ja, als iemand gaat, het niet zo, ja, als iemand komt overlijden, dan is hij wel hier weg bij ons. Maar dat is hij dus, het voortbestaan gaat wel door. Dus vaak is het zo dat, dan zie je dan in hoofdstuk 50 ook, dan wordt er rouw geklaagd over, over Jacob. Hij wordt begraven. Eerst krijgt hij dan nog een rouwperiode op Egyptische manier. En dan later, vlak voordat hij begraven wordt, nog een keer op de Joodse manier, of op de gebruikelijke manier zoals dat in Canaan ging. Daarin zie je ook weer dat het belangrijk is van hoe gaan wij om met onze dierbaren of het lichaam van onze dierbaren, hoe ga je daarmee om? Afscheid nemen is heel belangrijk, dat je voor jezelf ook dat ja, best wel zwaar, dat je afscheid moet nemen van je dierbaren, maar ook zuinig zijn op een eervol begraven van je dierbaren. Dat is eigenlijk ook, zie je hier ook gebeuren, en ik denk ook dat het voor ons vandaag aan de dag nog steeds zo geldt. Wij kunnen wel heel erg braaf zijn en zeggen, heel veel mensen doen ons geloven dat wij, de dood is dood en weg is weg, opgeruimd staat netjes, begraven is natuuronvriendelijk. En nou, als we dat allemaal maar zoveel zoete koek aannemen, dan zijn we niet bijbels bezig. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat we, dat de begrafenis eigenlijk, dat is de manier waarop wij om dienen te gaan met onze dierbaren, wat het stoffelijk overschot betreft. En daaruit mogen we zien dat het lichaam gezaaid wordt en voor de opstanding weer tot bloei zal komen. Dan is er, dan slaat als het om bij de broers. In vers 15. Er staat dat Jozef en zijn broers, er staat erboven, toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, werden zij natuurlijk erg benauwd, bang. Ze zagen dus nog niet in dat Jozef hun allemaal vergeven had. Jozef had het wel gezegd, maar ze dachten natuurlijk van ja, zolang pa nog leeft, dan zal hij ons niks doen. Te willen van pa, maar nou is pa dood. En nou zal Jozef ons nog haten. En als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad wat wij hem aangedaan hebben vergelden. Dat is ook iets waar wij rekening mee moeten houden. Het kwaad wat wij gedaan hebben, dat is er wel, is wel gebeurd. En het verkeerde wat wij gedaan hebben, is ook gebeurd. Dat kunnen wij zelf niet weer goed maken. Dus in die zin hebben de broers, lezen we hier eigenlijk over onszelf. En niet over de broers van Jozef, maar onze positie naar Jezus. Want heel veel mensen die hebben, als ze gaan sterven, of moeilijke, ja, die zien daar gewoon echt tegenop. Je hebt ook van christenen, die zien op tegen het feit dat ze, dat als een christen moet sterven, dan zeg je, ja, hoe zit het dan met God? Heb ik wel geleefd? Heb ik wel genoeg? En is dat wel? En dat is precies wat de broers ook hier krijgen. Die zien ineens de dingen die zij verkeerd gedaan hebben. Maar wij mogen weten dat wij een heiland hebben die voor ons gestorven is. Zoals Jozef hun ook al verteld had, dat hij hun vergaf en dat het de weg van de Heer was. Dat hij zijn doel was om het volk Israël, om Jacob naar Egypte te leiden, dat ze dus in leven zouden blijven. Dat Jozef daarom niet boos was. Nou, en zo is het ook met de Heer Jezus. Jezus heeft zegt telkens tegen ons, van geef het nou maar aan mij. Geef nu al die ellende van jou aan mij. En dan is het goed. Want daarom is Jezus gekomen. En daarom heeft hij gestorven. Heeft hij geleden aan het kruis en is hij gestorven. Maar daarom is hij ook weer opgestaan. Om ons straks, als wij straks ons aardse lichaam moeten verlaten, dan staat hij daarbij. Dan gaan we door de deur naar het eeuwig leven. En hij zal ons daar welkom heten. En de broers, die zijn hier dus eigenlijk weer bang. En dat moet ons niet overkomen. Wij hoeven niet bang te zijn voor de dood. Wij hoeven niet bang te zijn voor Christus. Tenminste, als je je leven aan Christus hebt gegeven. Als je dat niet doet, dan zijn je zonden ook niet vergeven. En daarom, in vers 16 staat, daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, dus dat zeggen ze niet zelf, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch toch de overtredingen van uw broers en hun zonden, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtredingen van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe en vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zeide daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Ook hierin kunnen we dus lezen, als je wilt en je staat open voor Gods woord, wat Jozef hier zegt, eigenlijk ook dat Jezus dat tegen ons zegt. Jezus zegt ook tegen ons van ik heb mijn leven gegeven. En mag je al je zonden en al de ellende mag je aan mij geven. Maar willen we dat ook? En Jozef oordeelt dan niet, want hij zegt van ik sta niet op de plaats van God. Jullie weliswaar, jullie hadden het kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gebracht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie en jullie kleinkinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. En dat is ook wat Jezus in zijn evangelie tegen ons zegt. Wees niet bevreesd, ik ben bij jullie. Ik ben bij jullie, ik zorg voor jullie. Ik ben nu weg, zoals de Heer Jezus dat ook gezegd heeft, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Jezus is nu druk aan het werk voor ons om een huis te bereiden. Dat wij straks, als wij dan komen te overlijden, of als we blijven leven, dan zal Jezus ons komen ophalen. In een punt destijds. En dan zullen we voor eeuwig bij hem zijn. En dan is dat hetzelfde wat Jozef had in zijn dromen. Jozef had die dromen gekregen ter bemoediging van zijn leven. Als een vooruitzicht, als iets waar hij ook naar... Ik denk dat hij daar heel veel troost in uitgehaald heeft. God heeft een plan, want anders had ik die dromen niet gehad. En zo heeft God ook een plan met ons. God heeft een plan, niet individueel, van ik zal zorgen dat je rijbewijs op tijd krijgt tegen de jongeren. En tegen de ouderen van ik zal zorgen dat jullie een mooi huis krijgen met zwembad. En tegen de weer wat ouderen van jullie krijgen zoveel pensioen dat je alle dagen op reis kunt. Dat soort dingen niet. Maar wat Jezus wel tegen ons gezegd heeft, is dat hij alles wel maakt met ons. Niet dat wij overal van bewaard blijven, gespaard blijven, maar ons hart mag zijn naar de toekomst gericht. En dan krijgen we in vers 22 het sterven van Jozef. Jozef bleef in Egypte wonen bij het huis van zijn vader. En het huis van zijn vader, Jozef leefde 113 jaar. Jozef zag Ephraim de derde generatie. En ook werden de zonen van Machim, de zonen van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit het land laten trekken, naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Jozef liet de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van mij hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was, Ze balsden hem en legden hem in een kist in Egypte. Zo kwam Jozef aan zijn eind. Hij riep dan ook nog weer op van over de toekomst. Zijn beenderen moesten meegenomen worden. Ook daarin is natuurlijk een enorm profetisch woord. Van dat hij dus gestorven is met de volle zekerheid dat God het volk Israël zou leiden. En dat wist hij niet van zichzelf, maar dat heeft hij aan de lijve ondervonden. Dat God een God is die zich houdt aan het woord wat hij gesproken heeft. En zo hebben wij ook de Heer Jezus bij ons, die voor ons, zoals ik net al zei, het eeuwig leven, het eeuwig paradijs in vooruitzicht stelt. En zo mogen we het leven van Jozef ook zien. In alle dalen en alle pieken die Jozef heeft meegemaakt, dat hij nooit morde, niet in zak en as ging zitten, niet in een hoekje boos ging doen, maar dat hij bleef. In de omstandigheden waarin hij zat, bleef hij positief, bleef hij goede hoop houden en bleef hij andere mensen helpen. En laat dat een iets zijn waar wij dus ook kunnen meenemen in ons eigen leven. Dat wij mogen, als mensen ons bedreigen, mensen ons bedriegen, mensen ons bestelen, valse beschuldigingen doen, dat we dan niet, we mogen er best verdrietig om zijn, we hoeven ons ook niet in een hoekje te laten drukken, maar laat de toren daar niet over opgaan. Blijf daar niet boos om. Probeer in gesprek te gaan met mensen. Als ze mensen wat verkeerds gedaan hebben. Maar hou de liefde, de aandacht voor de anderen. Hoog in het vaandel staan. Dat had Jozef ook. In het Nieuwe Testament staat het woordje agape. Dat is Grieks, dat is volledige liefde. Liefde zonder voorbehoud. En dat heeft Jezus ons ook gegeven. En dan mogen wij ons daarnaar uitstrekken. Dat we iets daarvan. En het is natuurlijk heel moeilijk. Ik kan dat helemaal wel makkelijk zeggen. Ik heb vanmiddag nog met. We hebben een stagiaire bij ons in huis. Ik zal de naam niet zeggen. Maar daar heb ik vandaag ook nog over gehad. Ik zeg, wij klagen vaak steen aan been. Dan is dit niet goed. Dan is dat niet goed. En toen ben ik eens aan de. Gewoon aan het hardop denken geweest. Van wat er eigenlijk allemaal verkeerd gaat bij mij thuis. Ik heb het een half uur volgehouden. Och, dit is niet goed en dat is niet goed en dat is dit. Dus ik kon het zo. Dat ging heel vlot. En toen heb ik me daar besproken. Ik zeg, kan ik net zo vlot ook de zegeningen tellen dan? Nou, dat was gewoon voor mezelf even. En daar ook naar aanleiding van Jozef lezen. Het klagen ligt ons wel hoor. En het wegkruipen en het is soms toch wel. Maar Jezus zegt tegen ons, werp alles op mij en sta in het leven en kijk of je een ander kunt helpen. Dat is veel belangrijker. En als we daarmee bezig zijn, zul je zien dat je dan ook een zegen krijgt. Jozef werd gezegend. Jozef werd niet van tevoren gezegend, want dan was hij nooit in een put gekomen. Jozef was ook niet van tevoren gezegend, want dan was hij nooit verkocht geweest en dan was hij nooit onschuldig in de gevangenis terechtgekomen. Maar hij werd gezegend nadat hij zelf actie ondernomen heeft. Hij liet zien hoe God wou dat hij zou leven. Hij had zijn leven aan God gegeven. En dan ook in moeilijke tijden hielp hij nog weer andere mensen. Dat is jezelf prijsgeven. De gunsten van die anderen. En ik denk dat we daar nog heel veel van kunnen leren. En daar wil ik mezelf echt helemaal niet buitensluiten. Net wat ik net zei. Het lukte mij heel erg goed om een half uur te klagen. Kunnen wij ook een half uur lang God prijzen voor alles wat hij voor ons gedaan heeft? Nou, ik ben ermee bezig geweest. Ik moet zeggen, het was me bijna gelukt. Goed, heeft iemand nog iets waarvan je zegt, dat is mij in het verhaal van Jozef opgevangen. Want de volgende twee keren gaan we het kijken van, hoe kunnen we Jozef zien en hoe kunnen we dat zien als een voorafschaduwing. Of een type van Jezus. Dus komen we deze dingen ook nog wel weer tegen. Ik heb nu geprobeerd om. Het is de laatste versen zijn we helemaal niet aan het lezen geweest. Maar het is een enorme stuk tekst. Maar zijn er nog dingen waarvan u zegt van dat wil ik nog kwijt? Zo, dat is veel. Maar ik denk dat we gewoon ja, ons leven moeten leven. En dat we ons leven, dat we, en zo leven dat we achteraf kunnen zeggen, ja, God heeft mij gezegend, daar en daar en daar. En dat alle toevalligheden, want toevallig moest Jozef verkocht worden en een karavaan dat naar Egypte toe ging. En zo kun je een heleboel toevallen bij Jozef neerzetten. Maar als je die op een rijtje zet, dan zeg je van ja, hoe is dat? Jozef doet het zelf ook. En dan zegt hij dat is leiding van God geweest. Want als hij nou aan een karavaan verkocht werd die net de andere kant op gegaan was, was hij niet in Egypte terechtgekomen. Dat is ook gekund, denk ik. Het zijn geen toevallen. Het is allemaal, dus ons leven ook. Het is allemaal geleid. En zeker als wij ons, ons leven in de handen van de Heer leggen, dan is het best wel moeilijk om te zeggen van, nou Heer, hier hebt u mijn leven. En als je op bed ligt ook, je denkt aan van alles wat je nog allemaal doen moet, hou er gewoon mee op en zeg maar, God, ik geef weer alles aan u. En, heel simpel, maar het is heel moeilijk.
Ik vind dat Jacob zo mooi doodgaat.
Mooi doodgaat.
Jozef gaat
mooi dood. Jacob gaat mooi dood.
Nee, Jacob. In het kader van een voltooid leven.
Ja.
Hij legde zijn voeten bij elkaar op bed en gaf de geest.
Ja. Dat is het mooiste wat je kan gebeuren.
Ja. Dus draai ik om en aan u.
Ik heb een paar mensen van mij die mij kennen, heb ik toch verhaald ook wel eens gehoord. Precies hetzelfde van een oud-tante. Oud-tante moet ik zeggen. Die was ook ziek, die lag altijd ziek op bed, al een heel ziektebed gehad. En nou, precies hetzelfde, die gaat op een gegeven moment, dus die kwam niet meer van bed af. En die op de dag, op een morgen, zegt ze tegen haar man van, nou bel de dokter maar, en de dominee, en de kinderen moet je hem roepen, want ik ga zo meteen naar de Heer toe. Ze stapt van bed af, geeft de bloem nog even water, zet de aanrecht, maakt ze nog even schoon. In de tussentijd klopt de familie thuis daar, en ze gaat op bed liggen, en iedereen is er. Nou, zegt ze allemaal tot ziens en ze zucht een keer en ze is weg. Dat is een oud-tante van mijn moeders kant. Nou, dat is zulke soort dingen, inderdaad. Ja, dat is stervensgenade. En het zou fijn zijn als we dat allemaal zouden krijgen. In wezen hebben we dat allemaal al. Want wij zijn kinderen van God. Wat ons ook overkomt.
Ja. En Jozef was de één na jongste. Maar hij is de eerste gestorven.
Ja, dat is dan weer. Jozef is inderdaad een uit de jongste, wordt hier gezegd, en hij is de eerste gestorven. Ja. Het is niet allemaal. Goed, dan wil ik het hier wel bij laten voor vanavond. Ik hoop dat ik u allemaal weer terug zie over 14 dagen. Dan gaan we kijken naar de types van Jozef, het soort voor afschaduwing van hoe Jezus leefde.